veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. In deze podcast ga jij het verhaal horen van Kevin Withaar. Kevin Withaar is een cursist van Vrijheid Vastgoed die sinds onze vastgoedretretten, De Fundering, nog eens 3 panden bijkocht naast het eerste beleggingspand wat hij al had. Wil jij ons nieuwe succesverhaal worden en Kevin achterna? Voor hem begon het met een belletje met iemand uit ons team. Wil jij ook een gratis en vrijblijvend gesprek om te kijken of vastgoed echt bij je past en samen je doelen bespreken? Plan dan nu een afspraak in via www.vrijheid-vastgoed.nl/gratisgesprek en we spreken jou snel. Onder deze podcast vind je ook de juiste links. En dan gaan we nu snel beginnen met de podcast.
Wat ik echt heel belangrijk vind is dat je het geld begrijpt, zeg maar. Hoe het allemaal werkt en inflatie en dat schulden niet slecht zijn als die meer opbrengen dan dat ze geld kosten, zeg maar.
Ja.
En dat is, als je dat begrijpt, dan kan je echt heel ver gaan. Toen kwam ik Vrijheid Vastgoed tegen, die cursussen. En ja, dat was wel heel noodzakelijk om concreet het vastgoedtraject te begrijpen, zeg maar. Dus toen heb ik mij aangemeld. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel geld, maar die er ook niks mee doen. En als jij met een goed plan komt en je zegt van zo gaan we het doen, dan geloven ze in je. En dan willen ze in jou investeren. Dus als jullie nou omzetten naar een woonbestemming, dan maken wij er mooie appartementen van of rijtjeshuizen of wat dan ook. Dus in mijn ogen, dat zijn mijn doelen. Als je iets ziet en op dat moment, het voelt goed en je ziet de kansen, dan moet je gewoon pakken en niet te veel achterom kijken. Gewoon doen.
Ja, welkom bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk op reis. En we zitten hier nog steeds op het mooie en zonnige Curaçao. En het leuke aan Zo Word Je Steenrijk op reis is dat het super spontaan is. Want de gast die vandaag bij mij in deze podcast is, die liep ik afgelopen vrijdag pas tegen het lijf op het strand hier bij Jan Tiel, bij Zest. Daar hebben we op vrijdagmiddag altijd de vrijdagmiddagborrel met allemaal Nederlanders die hier wonen en die voorbij komen. En iemand sprak mij aan en die zei, Martijn van den Berg. En ik zo, ja. Toen zei hij van, ik wil je nog bedanken. Ik heb een paar jaar geleden bij jou de cursus gevolgd, de vastgoedworkshop. En ik heb inmiddels 4 panden, dus dank je wel daarvoor. Nou, we raakten met elkaar aan de praat. We hebben later ook nog even met de partners en de kinderen erbij een drankje gedaan. En nu zitten we hier. Zo kan het gaan en zo simpel kan het zijn. Heel anders dan in Nederland, waar we met de podcast schema's hebben van weken of maanden van tevoren. En dit vind ik eigenlijk veel leuker, omdat het gewoon heel erg laid back en spontaan is. En toen hij me gisteren een berichtje stuurde, mocht ik nog een keer een gaatje in de podcast over hebben, dat hij zich aanbevolen hield, toen zei ik, sure, heb je morgen tijd? Nou, die had hij niet zien aankomen, maar hij zit hier. Morgen vliegt hij weer terug naar Nederland. Ik heb het over Kevin Withaar. Welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Kan je wat vertellen over jezelf? Wie ben je? Wat doe je?
Ja, ik ben Kevin Withaar. Ik ben 29 jaar. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, in Zeeland. Ik heb 2 kinderen, een dochter van 7 en een zoontje van 2. Ik ben in het dagelijks leven stucador ofwel aannemer. Zo is dus ook mijn passie voor vastgoed ontstaan door mijn werk en door verbouwingen, et cetera.
Ja, En nu lekker hier met het gezin op Curaçao.
Ja.
Even voor een vakantie.
Ja, twee goede jaren gehad. Sinds de vastgoed. Dus dan was het wel een keer tijd om een keer lekker genieten. Dat hoort er ook bij.
Even weer de batterij opladen. En ook helemaal niet op vakantie geweest in die tussentijd.
Jawel, we zijn nog wel naar Frankrijk geweest met de kids. Lekker naar de camping. Maar nu was het tijd voor het echte werk.
Ja, nou heerlijk om het weer met jou over onze inmiddels gedeelde passie dan vastgoed te kunnen hebben tijdens deze podcast. Volgens mij ben je ook vervent luisteraar van de podcast. Dus nou ja, je weet welke vraag er aankomt. Kevin, ben jij steenrijk?
Op dit moment ben ik nog niet steenrijk. Maar het doel is wel om steenrijk te zijn.
Maar je hebt wel aardig wat stenen ondertussen.
Ja, op stenengebied wel, ja. En op gezondheid en mijn gezinnetje. Dus op dat gebied zeker weten. Maar financieel gezien nog niet.
Wanneer kan iemand zich steenrijk noemen naar jouw mening?
Ze stellen natuurlijk dat het moment dat je financieel vrij bent, dat je rijk bent, zeggen ze. Maar in mijn ogen ben ik pas steenrijk als ik het doel van een miljonair heb behaald, zeg maar.
Ja.
Daar begint het mee.
Dat is wel echt een milestone. Daar begint het mee, zeg je.
Daar begint het mee, ja.
Oké, ja. Mooi is dat, hè. Voor sommige mensen is het dan een einddoel. En misschien is voor jou in het begin ook, maar uiteindelijk dan begint het pas.
Ja. Ja, dan kan je zeggen dat je steenrijk bent. En dan kan je natuurlijk mooie projecten gaan zoeken. Ja, zoeken, ja.
Hey Kevin, kan je ons misschien meenemen in de tijd van waar je bent opgegroeid? Wat heb je vanuit huis meegekregen over geld?
Ja, ik ben geboren en getogen in Brazilië. Ik ben om 12 zijn we terug naar Nederland verhuisd, mijn ouders en ons gezin. Ja, daar is het leven natuurlijk anders dan in Nederland. Zoals ik al eerder zei, keek ik op een tijdschrift toen ik klein was, zag ik iets over inflatie. En ik wist niet zo goed wat het was, maar ik kan me goed herinneren dat er daar een cijfertje stond van 102% inflatie.
Ja.
Als ik daaraan terugdenk, dan doet het mij wel heel veel om te zien hoe het leven daar is, hoe moeilijk het daar is.
Ja.
En dat was dus in ons gezin ook wel vaak struggles met geld, zeg maar. Dus dat is wel iets waar ik waarschijnlijk al kleins af aan zoiets had van, dit wil ik niet aan mijn kinderen doorgeven, zeg maar.
Ja, want hoe uitte zich dat dan? Hoe heb jij die pijn van weinig geld in het gezin of zo, hoe heb je dat ervaren?
Ja, dus sowieso met kinderen, zeg maar vriendjes, die hadden dan natuurlijk wel allemaal goed. Wij woonden in een klein gemeenschap, een kolonie, en daar waren heel veel rijke boeren, ook Nederlanders. En die hadden alles en die kregen alles. En bij mij was het vaak, nee, dat kon niet. Niet dat wij arm waren, maar die extraatjes, dat kon niet. Terwijl mijn ouders er alles aan deden om het wel te doen slagen. Maar ook heel veel werken, dus werkten allebei. Zo, ja, dus dat...
Maar je had wel een gevoel van tekort? Of...
Ja, nou ja, goed, tekort. Ik heb een fijn jeugd gehad, dat wel. Maar ik denk dat het vooral... Dat ik al klein, als klein kind al bezig was met geld vooral. Dat eigenlijk niet tekort, niet per se tekort.
Ja, maar daar is wel het idee gekomen dat je dacht van, oké, als ik wat ouder ben, dan wil ik graag zorgen dat, dat ik voldoende geld heb.
Zeker, daar is het bij mee begonnen natuurlijk.
Ja, hey, je bent geboren in Brazilië, zeg je. Toen ben je op je 12e of zo naar Nederland gegaan. Goed.
En toen eerst naar school. Ik moest nog de Nederlandse taal nog een beetje onder de knie krijgen.
Ja.
En vervolgens ben ik een sportopleiding gaan doen. Dan moest ik door medische redenen moest ik daarmee stoppen. Ben ik gaan werken. Eerst iets anders gedaan en toen kwam ik in de bouw terecht. En al snel merkte ik van, goh, dat is wel leuk. Dat verbouwen en van niks iets heel moois maken, zeg maar. Maar dan merkte ik wel dat ik moeite had om voor een baas te werken. Ik had wel zoiets van, als hij het kan, dan kan ik het ook. En toen ben ik al snel gaan zoeken naar een mogelijkheid om zo snel mogelijk op mezelf te beginnen.
En die moeite om voor een baas te werken, waar kwam dat vandaan? Meer dat je gewoon graag zelfstandig wilde zijn? Ja. Of dat je het idee had dat je hem te veel geld aan het maken was? Of?
Ja, deels. Ja, dus wel natuurlijk, als je voor een baas werkt, dan maak je hem rijk natuurlijk. Als hij het ook goed doet natuurlijk. En, maar ook het idee van, ik wil zelf wel bepalen wat ik ga doen, zeg maar. Niet dat iemand...
Vrijheid.
Ja, 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 vrijheid en ook mijn eigen inzichten. Dat vind ik heel belangrijk om te doen wat ik zelf in mijn hoofd heb. En niet dat een ander dan zich mee gaat bemoeien natuurlijk.
Ja.
En dat heb je wel. Als
ja, want dat zei je vrijdag ook op het strand tegen mij. Dat je het fijn vindt om je eigen panden te verbouwen. Dat je het dan gewoon precies kan doen zoals je zelf wil. En dat je geen eindklant hebt die loopt te zeuren over... Hey, dat is niet goed of...
Dat is voor mij deels ook vrijheid. Dus dat ik gewoon een pandje kan kopen. Helemaal strippen. En helemaal naar mijn wensen en naar mijn mening. Tenminste, ja, zoals ik denk dat het beste is.
Ja.
Dat is ook een deel van vrijheid, want dan heb je geen stress. En, ja, natuurlijk, je moet het wel zorgen dat het klaar is en dat het hergefinancierd is. Maar het gevoel dat je daar gewoon lekker vrij je eigen ding kan doen, is voor mij ook een deel van vrijheid.
Ja, ja. En toen met je 23e dus eigen bedrijf begonnen?
Klopt, ja. Dus eerst gewoon als ZZP'er natuurlijk. En al snel uitgegroeid naar ondertussen 3 man personeel. En ja, op een duur in aanmerking gekomen natuurlijk met het vastgoed. En, als je gaat verbouwen voor mensen, dan zitten er natuurlijk ook wel investeerders tussen. En dan ging ik heel veel vragen stellen van hoe zit dat nou en dit en dat. En zo is de interesse wel begonnen.
Ja, omdat je gewoon elke dag echt letterlijk in dat vastgoed te vinden was. En daardoor ook al bepaalde kansen zag of voor vastgoedbeleggers aan het werk was.
Ja.
Maar toch zie ik in mijn omgeving, en ik heb ook een aantal goede vrienden van mij, die zijn ook aannemer. En die probeer ik dat dan ook uit te leggen en te zeggen van joh, zullen we een keer samen wat doen? Ik regel wel het geld en de panden als jullie dan de verbouwing regelen. Maar die... kiezen toch meer voor het geld op korte termijn en het uurtje factuurtje verhaal. Snap jij dat? Of?
Ja, ik snap het wel. Maar ik denk dat dat niet alleen maar aan de aannemer zelf ligt, maar gewoon hoe de meeste mensen eigenlijk zijn.
Ja.
Want het is heel grappig, dan komen mensen naar me toe en dan zeggen ze, wow, je hebt echt de overwaarde gecreëerd, ga je nou verkopen? Dan zeg ik tegen hen, ja, en dan heb ik winst. En wat moet ik dan met dat geld doen?
Ja.
Ga je dan weer dan moet je weer een pand kopen bijvoorbeeld. Maar dan heb je overdrachtsbelasting, je notariskosten en geld op de bank laten staan. Dat is ook geen optie de dag van vandaag.
Nee, maar dus, zij denken die overwaarde cashen en daar dan dingen mee gaan kopen of gaan doen.
Ja, ik weet niet wat ze ermee willen gaan doen. Maar misschien een mooie auto kopen of zo. Maar niet dat ik dat niet wil. Maar eerst je basis goed hebben en dan pas...
Ja, op welk niveau, welk moment ga jij jezelf een mooie auto gunnen?
Nou, het is toevallig wel eens de bedoeling om dit jaar dan een nieuwe auto te kopen, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb nu wel echt veel gewerkt, hard gewerkt, redelijk wat dingen behaald. En dus nu ga ik en de vakantie en een nieuwe auto
wil ik wel. Dat was het doel voor dit jaar?
Ja, dat wel.
Welke auto? Echt een liefhebber? Of?
Ja, ik ben sowieso een BMW-liefhebber. Dus ik wil een BMW 5-serie willen kopen. Dus... met alles erop en eraan, hoop ik. Dus.
Ja, ja, super, gaaf. Even voor de mensen die zich trouwens afvragen, volgens mij heeft Kevin een beetje een Belgisch accent. Dat klopt, hè? Want je woont echt heel erg dicht bij de grens.
Ja, dat is 5 minuutjes en we zitten in België. Dus we gaan ook vaak naar België om te winkelen, uit eten. Dus daar wordt met de paplepel ingegroet.
Ja, nou, leuk om te weten, ook voor onze vele Belgische luisteraars die we hebben, waar we het in de vorige podcast nog heel even over hadden. Wat had jij vroeger dan precies willen leren over geld? Wat had je mee willen krijgen van school, je ouders?
Het is heel belangrijk om te begrijpen hoe het geldspel werkt natuurlijk. Dus,
heb je het idee dat je dat nu helemaal snapt?
Ja. Ja. Dat heb ik op een dag, dacht ik van, nou volgens mij begrijp ik het nu wel. En dan merk je natuurlijk wel dat het steeds makkelijker wordt. En dan komen dingen ook een soort van naar je toe. Je trekt het aan, of in ieder geval je ziet je kansen. Wat ik echt heel belangrijk vind, is dat je het geld begrijpt, zeg maar. Hoe het allemaal werkt en inflatie en dat schulden niet slecht zijn als die meer opbrengen dan dat ze geld kosten, zeg maar.
Ja.
En dat is, als je dat begrijpt, dan kan je echt heel ver gaan.
Ja, ja. Hey, en nou ja, je had één, nee, je had de aannemersbedrijf of stucadoorsbedrijf dat uitgroeide in een aannemersbedrijf. Je had een eerste pandje gevonden bij jou in de straat, geloof ik zelfs.
Ja, klopt, ja. Ja, dat was dan twee huizen naast mijn woning waar ik toen woonde, inderdaad.
Ja, hoe ging dat?
Ja, dus op een dag kwam ik van mijn werk en ik parkeerde mijn bus. En daar zag ik precies een bordje te koop staan. En dat was een oude schuurtje. Dat zag er niet uit. Maar op een of andere manier zag ik daar mijn kansen. En ik gelijk aanbellen bij mijn vriendin. Ik zeg, kijk, het staat te koop. En vervolgens gelijk naar de buurman. De eigenaar was de buurman schuin tegenover ons. Gelijk aangebeld om 8 uur 's avonds. Die dacht ook van, wat komt die doen? En gelijk gaan kijken. Vond hij overigens wel leuk. Dus toen ben ik na gaan denken. En toen vroeg hij, dus de vraagprijs was €60.000. Dat was eigenlijk al niet veel.
Nee.
Zeker niet. Maar op een of andere manier dacht ik van, kijk, ik voel me er goed bij om €50.000 te bieden. Ja, en even later kreeg ik een telefoon dat het goed was. Terwijl dat er ook mensen waren die dus ook €60.000 hadden geboden. Dus de vraagprijs.
Wat het ook meer dan waard was natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. En, maar dat heeft hij dus niet gedaan, omdat hij het mij gewoon gunde. Ja. Zijn we ook vervolgens, een week later of 2 weken later, zijn we ook gewoon met hun gaan uiteten, zeg maar, om het te vieren. Dus dat was wel heel leuk.
Ja, ik denk dat wel vanaf komt van de €10.000 die je bespaard had.
Zeker. Ja.
Oké, dus dat is ook meteen dan les voor de luisteraar. Probeer de gunfactor te krijgen. Ja. En in dit geval was dat natuurlijk redelijk makkelijk.
Ja.
Omdat het je buurman was en je hem al persoonlijk kende. Hoe zou je dat doen als je iemand nog niet zo goed kent?
Ja, door er sowieso heel erg mee bezig te zijn. En dat mensen ook weten dat je daarmee bezig bent. Dus ondertussen heb ik ook hele goede contacten met makelaars. En met, met aannemers ook. Dus daar kan je samenwerken. Dus heel mee bezig zijn. Biedingen doen. Bezichtiging gaan doen. Echt een soort netwerk creëren. En op het moment dat ga je ook meer leren, meer begrijpen. En op het moment dat mensen dat ook weten van jou. Ja, zat er nu een pandje weer te koop in de buurt. En ik stuurde gewoon via WhatsApp naar die makelaar.
Niet meer voor €60.000?
Nee, een ton.
Oké. Okay.
Dat is ook nog. Dus daar moet nog een ton aan verbouwd worden ook. Maar ik stuur gewoon een WhatsAppje. Dus zijn nummer heb ik gewoon gelijk van, ik heb interesse. En hij stuurt gelijk terug. Ja, dat is goed. We gaan binnenkort gaan kijken. Dus een netwerk en een beetje connecties en ermee bezig zijn is wel belangrijk.
En actie
zeker.
Lef, een beetje lef tonen. Ja. Ja. Want dat eerste pandje, je had hem dus uiteindelijk voor €50.000 ja. Gekocht. Je hebt er heel veel zelf aan met je bedrijf of aan verbouwd.
Ja,
dus hoeveel geld is er een ton?
Ja, een ton aan verbouwingskosten.
Zit je op €150.000? Ja. Wat is nu de geschatte marktwaarde, de leegwaarde?
Dat is €275.000.
€275.000. Ja. Dus nou ja, door die kans te zien, door actie te ondernemen, door daar een ton aan geld in te steken en vooral natuurlijk veel van je eigen uren en misschien wat uren van je medewerkers,
ja, klopt.
Heb je €125.000
overwaard
gecreëerd.
Ja,
in hoeveel tijd?
1,5 jaar.
Maar nee, de verbouwing bijvoorbeeld?
Ja, dat heeft dus wel lang geduurd. Dus ik heb dan
met
de gemeente wat een klein beetje problemen gehad. En daar leer je dus ook weer van. Maar dus ongeveer, die verbouwing heeft wel iets langer geduurd. Want het was een hele grote verbouwing wel.
Ja, en je deed het waarschijnlijk daarnaast in de avonduren, de weekenden.
Dat was eigenlijk echt om te starten.
Ja.
Overigens, tegenwoordig doen we dat heel anders. Want het laatste pandje dat ik heb aangekocht, dat hebben we binnen 2 maanden gedaan.
Oké, ja, dat is een stuk.
Dan had ik natuurlijk al een beetje zicht van, dan ga ik het afnemen. Dan plan ik ook in mijn planning dat ik daar gewoon echt veel meer naartoe kan gaan werken, zeg maar. Dus dat is dan in 2 maanden gebeurd. Dus de eerste keer was natuurlijk beginnen, met heel veel eigen middelen ook natuurlijk. Dus ja, dan moest je ook wachten tot je weer wat geld had om weer te gaan verbouwen, zeg maar. Dus dat heb ik zo gedaan, maar op het moment dat ik dat eerste pand had, dan heb je een mooie overwaarde en dan kan je herfinancieren. En dan kan je gaan hefbomen.
Ja.
En dan had ik 2, 3 panden, zeg maar.
Want veel mensen die zeggen dan, met geld maak je geld. Nou, dat is ook deels zo. Als je geld hebt en je belegt dat op een goede manier, dan maak je er rendement mee. Maar in dit geval is het dus wel echt een combinatie van Oké, aan de ene kant wat geld waar je geld mee hebt gemaakt, maar vooral door een bepaalde visie te hebben, actie te nemen, heb je geld gecreëerd.
Zeker. Ja, want er zijn ook genoeg lotto-miljonairs die uiteindelijk niks meer overhouden.
Ja.
Dus geld maakt geld, klopt. Dat is iets makkelijker. Maar die moet het wel zelf doen en zelf begrijpen vooral.
Ja. Hey, en toen, dat eerste pandje was kennelijk goed bevallen. Dat je dacht van, ik wil door, ik wil meer.
Ja, dus dan, ik wist nog niet zo goed wat ik mee aan moest. Of verkopen of verhuren. Toen ben ik gaan googlen en Facebook. En toen kwam ik Vrijheid Was Goed tegen, die cursussen. En ja, dat was wel heel noodzakelijk om concreet het vastgoedtraject te begrijpen, zeg maar. Dus toen heb ik mij aangemeld bij jou om 3 dagen live cursus te volgen.
Ja, dat was oktober 2020, hè? Ja. Zitten we...
ja, klopt.
Ja, dus al een halfjaartje na het begin van corona, zeg maar.
Ja.
Jij zat in dezelfde groep als David.
Klopt.
Ondertussen 12 panden en ook coach geworden bij Vrijheid Vastgoed. Ik vond het sowieso echt een superleuke groep.
Ja, klopt.
Altijd leuke groepen bij ons, maar de ene is nog leuker dan de andere keer. Dat merk je ook gewoon dan aan de vragen die gesteld worden, aan de energie in de groep.
Zeker.
Waarom had je besloten, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja Kevin, je had toen een pand gekocht, je had het verbouwd, dan snap je het spel toch? Waarom had je toch de behoefte om op zoek te gaan naar meer kennis en informatie?
Ja, omdat ik niet het gevoel had dat ik het begreep, zeg maar. Dus,
had je dan het idee dat je geluk had gehad met die eerste? Of...
Ja, nou, deels. Hè? Want ik bedoel, konden nog 100.000 of 100 man er naartoe zijn gegaan en een bod gedaan. Dus had ik geen actie ondernomen, dan had ik niks.
Maar voor je gevoel deed je maar wat?
Ja.
En pakte het goed uit? Maar...
In principe wel, ja. Ja. Ik wist niks van herfinancieringen. Ik wist eigenlijk verder ook van verhuren wat normaal is, zeg maar. Dus ik had niet de kennis die ik nu heb, zeker niet. En dat heb ik daar wel zeker geleerd, zeg maar. Hoe en wat. En vanaf aankoop, of zelfs daarvoor nog, tot verhuur of verkoop, het hele traject. En dat is wel heel belangrijk.
Want concreet, noem dan een paar dingen die je tijdens die dagen geleerd hebt.
Zoals ik al eerder zei, zijn er 2 dingen die echt bijgebleven zijn. Dat is... Dus niet timing the market, maar time in the market. Dus
ja.
Ik heb dat gelukkig vroeg ingezien. Dat op het moment dat je instapt, en zeker op als je nog veel tijd te gaan hebt, dan heb je de compound interest. En dat is gewoon dat het geld op een duur, het begint met een kleine sneeuwballetje. En met de tijd, met de jaren, wordt dat steeds groter en groter.
Ja.
En dat is de factor tijd is wel heel belangrijk.
Ja, dus de samengestelde interest, compound interest, hè, volgens Einstein het 8e wereldwonder.
Daar geloof ik heilig in.
Ja.
Ja.
Dus die.
Dat.
En jong beginnen, hè, want je bent nu pas, je hebt ondertussen 4 panden, je bent 29.
Ja. Maar ook voor oudere mensen, dat zou ik zeker aanraden om eraan te beginnen, want je bent nooit te laat, zeg maar. Maar ook OPM, dus Other People's Money, is dat hefbomen. Of in ieder geval investeren met iemand. Want er zijn heel veel mensen met heel veel geld, maar die er ook niks mee doen. En als jij met een goed plan komt en je zegt van zo gaan we het doen, en dan geloven ze in je. En dan willen ze in jou investeren. Tegen soms, ik heb nu met privé investeerders, ik betaal eigenlijk geen rente.
Ja.
Tot op het moment dat het pand helemaal klaar is. Hun schieten alles voor. En op het moment dat het pand klaar is, doen we herfinancieren.
Ja.
En de overwaarde doen we door 2 delen. Hun krijgen hun deel. Mijn deel steek ik dan eigenlijk wel in het pand om hun dan terug af te betalen, zeg maar.
Ja.
Maar ik behoud wel het pand. En dat kan ik dan verhuren voor lange termijn. Dus in het begin is het voor mij heel veel geven en investeren.
Ja.
Want had ik het geld zelf gehad, dan kocht ik het zelf en verbouwde ik het zelf. En dan heb je meer rendement. Maar om te beginnen, en zo kan ik oneindig doorgaan. Dus met andermans geld.
Andermans geld, ja, supermooi. Nee, want hun winst is dan dat ze een heel mooi rendement maken. Hè, want in de praktijk, hoe werkt dat dan? Ze lenen jou 2 ton?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus rond de 2 ton. En dan hebben we 80.000 euro overwaarde. Dus ik had een pand gekocht voor 140.000. Heb ik 60.000 euro aan verbouwd. Overigens zit daar ook mijn uren van mijn bedrijf, die reken ik wel mee, zodat ik mezelf kan betalen. Hè, dus is voor mij ook weer extra werk.
Ja.
Zo blijf ik dan wel bezig. En vervolgens, dus 2 ton plus 80, dat is 280. En dan die 80 delen door de helft, 50-50. En dan krijgen hun 40.000 euro rendement op die 2 ton. En dat dikwijls binnen 3-4 maanden.
Ja.
Dus voor hun is dat ontzettend veel rendement.
Ja, natuurlijk. Supermooi rendement. En voor jou blijf jij zitten tussen aanhalingstekens met vastgoed in je portefeuille, waar je eigenlijk bijna geen eigen geld in hebt zitten.
Ja.
Wat wel gewoon waardestijging pakt, een oneindig cashflow genereert.
Ja, zeker. En wat ik zelf ook een mooie voordeel vind, is dat die panden die zijn volledig verbouwd. Dus die zijn nog eens een keer de komende jaren totaal geen onderhoud aan. En dat zijn echt goede panden, want die verbouw ik wel zelf.
Ja, en je hebt er inderdaad al geen omkijken meer naar. Je zei ook van drie van de vier die hebben energielabel A. Nou, dat wordt natuurlijk ook steeds belangrijker en waardevoller daarmee.
Ja, zeker.
Dus ja, dat is wel ideaal. En ook een fijn idee lijkt mij om te weten dat je het zelf verbouwd hebt. Dat je weet dat het goed gedaan is.
Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat alleen maar de aannemers of mensen in de bouw vastgoed kunnen aankopen natuurlijk. Want als jij jouw neef of iemand die je kent, of je kan ook connecties opbouwen met aannemers. Dus dat is het netwerk is heel belangrijk.
En je kan vastgoed op heel veel verschillende manieren doen. Kijk, natuurlijk is het fantastisch als je waarde toe kan voegen, meters toe kan voegen. Maar je kan er ook voor kiezen om in het begin met je eerste pandje een woning te kiezen die misschien een likje verf of zo nodig heeft. Maar voor de rest dat je niet daar anderhalf jaar aan hoeft te verbouwen. Maar goed, je voegt dan creëer je wel minder geld. Minder waarde wordt er dan toegevoegd.
Ja,
oké, interessant. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen van de workshop. Wat je zegt van andermans geld gebruiken, OPM gebruiken. En de eerste die je zei was
Time in the market.
Time in the market, inderdaad, beats timing the market. Dus als mensen nu zeggen van, ja, Kevin, leuk, jij bent anderhalf, twee jaar geleden begonnen. Toen was het nog interessant, maar nu niet meer. Nu zijn de prijzen te hoog. Wat zeg jij dan?
Nee, dat geloof ik niet. Je moet gewoon echt die research doen. Mijn visie is dat er heel veel bedrijfmatige panden zijn die eigenlijk uit het dorp of uit de stad naar het industrieterrein moeten. Dus daar zie ik heel veel kansen in om dan met de gemeente te gaan praten en zeggen van, goh, als jullie nou omzetten naar een woonbestemming, dan maken wij er mooie appartementen van of rijtjeshuizen of wat dan ook. Dus in mijn ogen, dat zijn mijn doelen, mijn visie eigenlijk. Dus er liggen zeker nog kansen. Ik heb toevallig net gezegd, ik was hier op vakantie en ik kijk op internet en de makelaar die ik ken, die zet er een pandje te koop voor 100.000 euro. Maar, dat zet ze er wel bij, daar moet je alles aan doen. Dus dan moet je wel waarschijnlijk nog een ton en redelijk wat tijd erin steken.
Ja.
Maar om te beginnen is dat wel en ik wil ook niet de rest van mijn leven in de bouwval zitten. Maar het is wel een goed begin.
Nee.
Ja. Dat weet ik ook nog niet, want ik vind het wel heel leuk.
Jij komt niet bij Help Mijn Man is Klusser op tv.
Nee, dat denk ik wel eens een keer. Dat is voor mij wel lachwekkend.
Ja. Nou ja, aan de andere kant op de huilen, denk ik, voor de mensen die erin... wat ik het grappige vond eigenlijk, is dat ik, nadat je de cursus had gedaan, daarna heb ik je eigenlijk niet meer gezien of gehoord. We hebben een hele mooie Facebook-community waar mensen vragen instellen of successen delen. Daar was je niet. Coaching calls elke week, hetzelfde verhaal. Maar wel gewoon keihard actie ondernomen.
Ja, klopt.
Dus jij bent wel echt iemand die spreekt met zijn handen in dit geval, zou ik zeggen.
Ja, klopt. Inderdaad. Geen woorden, maar daden.
Ja.
En ik was ook wel druk natuurlijk. Hè, want ik heb kinderen en eigen bedrijf. Dus je kan er sowieso niet altijd bij zijn. Maar ik had mijn kennis vergaard. En ik ben aan de slag gegaan eigenlijk. En ik zag, natuurlijk kan je altijd blijven leren. Maar op een duur moet je het gewoon doen. Je kan wel jezelf helemaal volproppen met informatie. Maar als je er niks mee doet, dan kan je met de helft informatie en je doet wel iets, kan je waarschijnlijk meer bereiken. Zeg maar.
Ja, het dus gaat echt om die balans, denk ik. Ja. Want je bent nooit, je kan vastgoed gaan studeren en alles willen weten. Dat gaat je niet lukken, denk ik. Want je bent echt nooit uitgeleerd.
Klopt.
Maar op een gegeven moment moet je gewoon vooral wat mee gaan doen.
Ja. Ja, het is toevallig grappig dat je daar nu over begint. Want je hebt zelf aangegeven dat heel veel makelaars en notarissen en weet ik het, die hebben zelf geen vastgoed. Of adviseurs.
Of die aannemers, ja. Ja. Nee, klopt. Ja, maar die zitten toch in die loondienst mindset vooral ook, denk ik. Of die denken van dat ze heel veel geld ervoor nodig, eigen geld ervoor nodig hebben.
Klopt.
Ja. En toen 2020, eind 2020, nog voordat de overdrachtsbelasting van 2 naar 8% ging, toen heb je het tweede pand gekocht.
Ja, klopt.
En inmiddels staat de teller op 4.
4 panden, ja. Klopt. Dus dat tweede pandje, dat was een klein rijtjeshuisje. Daar stond de vraagprijs was 100.000. 100.000 euro. Heb ik overboden. Want ik had ook contact met de makelaar. Weer een goede gesprek. Toen heb ik nog gezegd. Ze hebben gezegd, jullie mogen bieden tot een bepaalde dag, 12 uur. Dus ik bel ze op. Ik zeg, goh, jullie doen ook verhuur? Ja, wij doen ook verhuur. Ik zeg, nou, als jullie mij helpen met de aankoop, dan mogen jullie het pand verhuren.
Ja, dat is een hele goeie, ja.
Die dag, dat was een maandag, dat weet ik nog. 5 voor 12 krijg ik telefoon. En ze zeggen tegen mij, ze zeggen, het bod was 112 of 100. Ik weet niet precies meer hoeveel het was. En ik heb daar 500 euro bovenop gedaan. Maar had ik mijn telefoon niet opgenomen, dan was het waarschijnlijk 12 uur geweest. En dan, hè? Dus het is grappig hoe het gaat soms. En je moet ook, ja...
Ja, maar als je hun dat gunt en inderdaad wat geeft, hè, want dan krijg je uiteindelijk wat jij wil.
Ja, klopt. Het is geven en nemen.
Als zij aan twee... Hè, ze verdienen dan geld met de transactie, met de verkoop. En ze kunnen daarna ook nog een keer geld verdienen met...
Klopt.
En een verkoper die gaat heel vaak af op het advies van de makelaar. Dus als jij de makelaar aan jouw kant hebt, dan is de kans echt wel groot dat jij...
De makelaar bepaalt heel veel.
Ja, heel veel mensen onderschatten die denken van de verkoper die bepaalt. Het is uiteindelijk ook zo, want het is hun eigendom. Maar een makelaar, die hebben ze niet voor niks in de arm genomen. Die gaat echt wel zeggen van oké, we hebben deze biedingen, dit bod zou ik, als ik jullie was.
Ja,
dus hey, supermooi. Echt heel erg gaaf om... je kan me echt niet gelukkiger maken dan dat jij dat vrijdag aan mij vertelde van... ik heb ondertussen 4 panden. Ik vind het altijd echt super dat mensen echt er wat mee doen. Ja. Wat voor een verschil heeft vastgoed in jouw leven gemaakt? Zijn er bepaalde dingen überhaupt veranderd?
Ja, zeker. Dus ik heb... na dat tweede pandje zijn we verhuisd. Hebben we een vrijstaande woning gekocht met 3000 vierkante meter grond er nog bij. Waar we een paardje hebben en kippen. En, dus
ja, doe maar.
Dat heb ik natuurlijk alleen maar... dat heb ik via een privé-investeerder kunnen aankopen. Van de banken die deden het moeilijk. Maar dat heb ik dus wel geleerd door het vastgoed. Van hoe kan je toch aan geld geraken? Er is altijd een manier. En betaal je misschien een tijdje iets meer rente. Maar daarna doe je wel weer herfinancieren. En dan, dat kan je wel, dat heb ik wel geleerd. Maar ook dat ik hier nu zit. Dat is wel, ik vind het moeilijk om voor de groep te spreken. En nu ben ik hier en dat wil genoeg zeggen dat ik toch mezelf ontwikkeld, op wat voor manier dan ook.
Ja, maar je zei, ik had het liever in de studio in Nederland met de camera's erbij gehad. Nee.
Dat zal niks voor mij zijn. Dus eigenlijk komt dit heel goed uit.
Ja. Nee, maar ook het feit, want ook in de groep toen was je vrij rustig. Maar je bent wel mooi op me afgestapt vrijdag op het strand.
Klopt.
En nu hier in de podcast. Dus geloof je er ook in dat je, om vastgoed op een goede manier te doen, dus echt dat je je persoonlijkheid op bepaalde vlakken echt wel moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld je social skills of onderhandelingen, dat soort dingen.
Ja, je moet wel eigenlijk wel je mondje mee hebben. Dus je moet echt durven een bod te doen of durven de makelaar te bellen. Een brutaal mens heeft soms de halve wereld. Ja. Dus je moet wel inderdaad echt jezelf ontwikkelen en niet te passief denken dat er iets op je afkomt, zeg maar. Maar grappig dat je erover begint om op jezelf op jou af te stappen. Ik vond het gewoon heel bizar dat iemand mij zoveel had geleerd en ik dat nooit meer zou zien. En ik had toch zo'n gevoel van ik moet jou wel op een of andere manier bedanken. Van, goh ja, ik heb echt, het is mede dankzij jou, ook natuurlijk door mijn eigen actie, maar wel, het was een beetje raar om dan nooit meer even een gesprekje of wat dan ook. Dus dat was wel een ding wat ik wel echt wil gaan doen, zeg maar. En dat ik hier nu zit is natuurlijk heel apart, zeg maar.
Ja, leuk om te horen en dankjewel voor die mooie woorden. Ja, ik zeg altijd, je moet het uiteindelijk zelf doen. Ik ben blij dat ik daarin een beetje mag begeleiden en sturen. Ja. En je vriendin die had je ook een zetje gegeven,
klopt,
toch?
Ja, zeker. Ze zei van, doe dat nou maar gewoon. Dus ja, toen heb ik mijn moed bij elkaar geraapt en toen ben ik op je afgegaan.
Ja, en nu zit je hier. Gisteren stuurde je een appje en zei, mocht je een keer plek hebben in de podcast, dan hou ik me aanbevolen. Niet weten dat ik zou zeggen van, joh, heb je morgen tijd? Want,
nee, nou, had ik nooit gedacht.
Morgen vlieg je alweer.
Ja. Ja, nu heb ik tijd.
Wauw, ik hoop dat jij het verhaal van Kevin tot nu toe al erg inspirerend vindt. Wil jij de nieuwe Kevin worden? Beginnen met vastgoed beleggen om jezelf zo te beschermen tegen de torenhoge inflatie van dit moment? Plan dan een gesprek in met iemand uit ons team. De linkjes vind je onder deze podcast. Nou, dan gaan we nu snel terug naar Kevin. Hey Kevin, in deze podcast praten we natuurlijk graag over cijfers, praten we graag over geld. Wat leveren die vier pandjes jou nou precies op in de maand of in totaal?
Ja, momenteel mijn cashflow is wel bewust redelijk laag. Ik heb €1.600 netto in de maand. Dan kan je zeggen van het maandsalaris bijna. Maar ik betaal er wel een deel van af. Dus eigenlijk is het meer. Hè. Er zijn geen volledige aflossingsvrije hypotheken, zeg maar.
Nee.
Er zitten erbij waar ik heel wat aflos. Dus dat betekent dat ik in mijn ogen gewoon weer investeer. Dus ik ben gewoon aan het herinvesteren dat geld. Ik doe er verder niet veel mee in de zin van ga ik leuke vakanties van doen. Want in mijn ogen moet ik gewoon verder, moet ik gewoon herinvesteren. Dus, maar het is zo dat die panden in goede staat verkeren en net verbouwd zijn. Dus die waarde die stijgt, ja, net als dit jaar, al 20%.
Ja.
En als je daar 20% van €275.000 pakt, ja, dan ga je nergens zoveel. En je cashflow, dan ga je bijna nergens zoveel rendement behalen dan met vastgoed, vind ik.
Nee, daar kan je niet tegen opwerken. Dus oké, €1.600 in de maand, dus dat is €400 cashflow per pandje gemiddeld. Kan inderdaad een stuk meer zijn, weet Klopt. Ik uit eigen ervaring en ook van andere cursisten. Maar het hangt er ook maar net vanaf of je een cashflow investeerder bent en dat belangrijk vindt. Of dat je meer gaat voor een combinatie van die dingen en wat jij zegt. Want dat is wel het mooie. Je hebt aan de ene kant passief inkomen, die cashflow, maar je bent ook maandelijks automatisch en passief aan het investeren, zoals jij zegt. Want je lost gewoon af op je schulden.
Ja.
En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de waardestijging, het indirecte rendement.
Daar wil ik wel aan toevoegen. Bij ons liggen de huren natuurlijk maandelijks wel lager, want we zitten niet in een grote stad. En daar heb je ook niet veel verkamering en zo, dus daar heeft er ook wel mee te maken. Kijk, ik kan geen €1.200 huur in de maand. Dat wordt al lastig bij ons. Dus dat hangt al een beetje rond de €1.000.
Ja.
Maar ook die gaat ook omhoog met de jaren natuurlijk. Want alles gaat omhoog. Inflatie.
Ja.
Dus nu misschien €1.600. Maar de huur wordt gewoon geïndexeerd. En je schulden die worden niet geïndexeerd. Dus ook daar is het prachtig dat het gewoon voor zichzelf meer waard wordt, zeg maar.
Terwijl ondertussen buiten de regen losbarst. Ook hier op Curaçao kan het regenen, jongens. Dus je hoeft niet jaloers op ons te zijn. Dus ja. Hey, je zegt ook van in het voorgesprek vanmiddag zei je voor de podcast. Geld maken is veel te leuk. Deals maken, bellen. Ik vind het heel erg gaaf dat je dat zegt. Want voor heel veel mensen die vinden geld helemaal niet leuk. Die snappen geld niet. En ja, die gaan naar hun werk omdat ze geld nodig hebben om boodschappen te doen. Maar wat maakt voor jou dat geld maken dan zo leuk? En hoe maak je geld?
Ja, nou even terug op wat je net zegt. Van de meeste mensen die gaan naar hun werk. En dat is dan hun manier van geld maken. Ja, dan snap ik dat niet zo leuk is. Want je bent geen geld aan het maken. Je bent gewoon aan
verkoop je tijd.
Je verkoopt je tijd. Je bent aan het overleven. Maar ik vind het gewoon prachtig om je kansen te zien en die te pakken. En vervolgens daar alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. En als dat lukt, ja, dat is geweldig. Dat geeft een geweldig gevoel. Dus dat is leuk.
Wat is dan het allerleukste daaraan? Het geld op zich of meer dat je de kans gezien hebt, actie neemt en dat dan realiseert?
Ik denk dat het vooral het project, dus het project niet, het traject zeg maar, alles bij elkaar. Dat het gewoon heel veel voldoening geeft. Het geld op zich, ja, kijk, als jij een slechte deal hebt gedaan en je staat in het rood, dat is nooit leuk. Dus ja, dat speelt natuurlijk wel een rol, maar dat is niet, je doet het niet alleen voor het geld, zeg maar.
Nee, nee. Hey, ja, welke tips zou je geven aan mensen die op dit moment nog twijfelen over vastgoed?
Twijfel niet. Dus je eerste indruk is vaak blijvend. Dat is echt zo, dat heb ik zelf ook gemerkt. En op het moment dat je iets hebt gezien en je gelooft erin, neem de keuze, doe het en ga niet te veel nadenken achteraf van wat als en niet te veel twijfelen, want ja, dan ga je ook te veel tijd overheen laten gaan en dan gebeurt niks. Ik merk aan mezelf dat als ik ergens enthousiast van word, dat is misschien wel omdat ik een beetje impulsief ben, maar dat eerste gevoel is gewoon blijvend. En dat is vaak als je bij ons op het werk dan, als iemand bijvoorbeeld een muur een bepaalde kleur wil hebben, ja, eerst ze zeggen ja, misschien iets van grijs. En dan gaan ze alle kleuren bekijken, paars, groen, maakt niet uit. Uiteindelijk wordt het gewoon grijs, omdat dat een eerste gedachte is. En dat is met keuzes maken gewoon soms vertrouwen in je eigen keuze. Gewoon, dit is het, en dan doen en dan niet meer te veel terugkijken. Zeg maar.
Oké, dus nou ja, je kan genoeg redenen verzinnen om het niet te doen, om niet vastgoed in te gaan. Maar ja, er zijn er ook genoeg om het wel te doen.
Zeker.
Meer redenen om het wel te doen.
Ja, ik zie er weinig reden om het niet te doen, maar zeker genoeg om het wel te doen.
Ja, zijn er toch, als we gewoon, even heel eerlijk, zijn er bepaalde bedreigingen ook die je nu ziet op dit moment? Dat je denkt van, nou ja, goed, dat vind ik wel spannend.
Of... Jawel, de rentestijging natuurlijk.
Ja.
Want ze willen de beleggers moeilijker maken natuurlijk, dat wel. Dus er zijn zeker risico's aan verbonden. Maar de prijzen stijgen nu zo hard, dat op het moment dat er... Ik ben 2 jaar geleden begonnen. Er zijn mijn panden bijvoorbeeld in totaal, laten we zeggen, 30% gestegen de afgelopen 2 jaar.
Ja.
Mocht het nu nog een keer 15% dalen, ja, dan is het eigenlijk nog steeds 15% stijging. Dus op korte termijn zie ik nog geen risico's. Ja, risico's natuurlijk wel. Maar zie ik nog niet gebeuren dat wij onder de water komen te staan. Mocht het natuurlijk de komende 4 jaar elk jaar minder worden, ja, dan zie ik wel beren op de weg. Maar dan kan je nog steeds actie ondernemen, zeg maar.
Ja. Ja, ik vraag me dan ook af, hè, van is het hele leven niet gewoon risico?
Zeker.
Ik bedoel, ja, als je wil dat je niks overkomt, dan kunnen we het beste nu in deze kamer blijven, de deur op slot doen en dan gebeurt er inderdaad vrij weinig. Ja. Maar ja, dan ben je niet aan het leven.
Nee, dat is zeker zo. Ja.
Dus, en is misschien niet in deze tijd risicovoller om helemaal niks te doen?
Ja. Ja, als jij je geld op de bank laat zitten, dan heb je over een paar jaar niks meer. Dat is duidelijk.
Ja. Is er iets wat je anders gedaan zou hebben in het vastgoed met de kennis die je nu hebt? En zo ja, wat?
Op zich niet. Dus ik heb dat eerste pandje deels geluk, deels gunfactor. Dus het zat een beetje mee. Hè. Dat had ik dan ook aangekocht. En vervolgens ben ik gelijk een cursus gaan volgen om mezelf in te verdiepen. En daarom heb ik, vind ik, weinig fouten gemaakt. Ik wist precies wat ik moest doen en hoe ik moest doen. En had ik ook mensen leren kennen, om bijvoorbeeld adviseurs of zo. Dus in mijn ogen niet per se. En natuurlijk, het kan altijd beter. Maar het is erger om het gewoon niet te doen dan fouten maken, zeg maar.
Je zegt, ik heb weinig fouten gemaakt, dus waarschijnlijk toch wel een paar. Kan je een voorbeeld noemen van een fout?
Ik heb bijvoorbeeld... Eén pand, daar heb ik gewoon ook een soort gunfactor gehad naar de huurder zelf. En dan heb ik iets te weinig huur gevraagd. Ja, iets te weinig. Gewoon te weinig huur voor gevraagd. Maar gelukkig heb ik dan voor maar 2 jaar. 2 jaren contracten. Dus dat kan dan straks aangepast worden. Maar dat zijn dus wel... het zijn kleine foutjes, maar het is wel jammer als die gebeuren zijn.
Ja, maar goed. Dat zijn dingetjes die je geen geld... kosten, hoogstens als je het anders doet in de toekomst, dat het je wat meer oplevert.
En als ik niks had gedaan, dan had ik helemaal geen cashflow, dus dat...
Ja, dus het kan altijd, het is een beetje luxe problemen.
Het kan altijd beter, ja.
Altijd beter, ja. Hey Kevin, je hebt 2 kinderen, eentje van 7, eentje van 2. Wat geef jij hun mee over geld? Of wat wil je hun meegeven in de toekomst?
Ja, vooral dat ze... het geldspel gaan begrijpen, zeg maar. Dus ook vooral, wat ik al eerder zei, dat je schulden niet per se slecht zijn. Als die maar gewoon meer opbrengen dan wat ze kosten. En dat is heel belangrijk, other people's money. Dat is, dan kan je veel meer bereiken, zeg maar. En dat ze ook vroeg beginnen. Dus time in the market, de factor tijd is heel belangrijk. En dat ze er ook zelf voor gaan moeten werken. Dat het niet allemaal komt aanwaaien, zeg maar. Want ze zullen wel denken van, oh, papa heeft nu 4 pandjes en we gaan lekker op vakantie. En dat het straks allemaal geregeld is. Maar dat is niet zo. Ze moeten wel, hopelijk krijg ik dat voor elkaar, dat ze dan zelf ook op hun eigen beentjes kunnen staan.
Ja, en waarschijnlijk krijgen ze nu ook wel van jou mee dat ze, de oudste wat meer natuurlijk dan de jongste, maar dat jij er ook hard voor
zeker,
werkt.
Ja.
Dat het niet komt
aan. Ja, daar horen ze ook overal, hè, op school. Of daar horen ze van hun familie, van papa die werkt hard of die heeft een mooi bedrijf. Ja, laatst zei mijn dochter van, je bent gewoon beroemd. Maar dat is natuurlijk zo'n kleine gemeenschap en iedereen kent dan wit haar, zeg maar. En dan vond ze dan dat ik beroemd was. Ik zei, nee, dat ben ik gelukkig niet. Maar dat was wel grappig.
Na deze podcast wel natuurlijk.
Ja, nou, voor mij hoeft het niet per se. Maar dat was wel grappig, ja. Dat begint ze nu al een beetje te merken van, oké, ja. Dus hoe het werkt.
Maar hoe sta je dan bekend in de gemeente bij jullie? Ben jij al een beetje de huisjesmelker, de pandjesbaas? Of,
ja, natuurlijk zeggen mensen dat nooit in je gezicht.
Nee.
Gelukkig heb ik ook mijn eigen bedrijf en daar heb ik wel hele goede reacties op, zeg maar. Dus dat maakt het een beetje goed. Maar ik vind het is wel, je merkt op het moment dat je hierover met iemand wil praten over bijvoorbeeld vastgoed of investeren, dat ze je snel afkappen en dat ze er eigenlijk geen oren voor hebben. Wat eigenlijk hartstikke jammer is, want het kost niks hè, om eventjes te luisteren of eventueel iets op te pikken.
Nee, ik zou ook denken van nou, als je iemand bij je hebt die een aannemer is en 4 pandjes hebt, ik zou wel luisteren, maar goed. Ja.
Dus op dat gebied, dan zit ik soms tegen mijn vriendin bezig en dan wordt ze ook helemaal gek van. Omdat je, ja, het is wel, je moet eigenlijk echt proberen mensen te vinden waar je mee kan levelen, zeg maar. Maar dat wordt lastig naarmate je meer succesvol wordt. Mensen die willen dan niet luisteren, want ze hebben het gevoel dat je opschept. Of zo bijvoorbeeld, ik weet niet wat ze denken, maar ik merk wel dat het lastig is om erover te praten eigenlijk.
Maar heb je voor je gevoel wel het idee dat je nu een groepje om je heen hebt van mensen met andere investeerders met wie je wel een beetje kan levelen daarover?
Niet in mijn eigen, niet zozeer in mijn eigen kring, zeg maar. Dat niet. Ik heb wel een mooi netwerk, zowel voor te verbouwen. Ik heb echt goede mensen om me heen, maar ook qua investeerders. Ik heb een goede relatie met, dat zijn echt grote investeerders. Die hebben heel veel geld, miljoenen. Dus die hebben vertrouwen in mij. Dus daar heb ik ook een goede netwerk. Maar om te zeggen van, ik ga vrijdagavond naar de kroeg en ik ga daar heel de avond over vastgoed lullen. Nee, dat zit er niet in.
Dus kunnen we je binnenkort dan eindelijk na 1,5 jaar in de Facebookgroep wat vaker verwachten? Of op de maandagavond?
Ja, als iemand vragen heeft of zo, dat sta ik voor open hoor. Zeker.
Ja, he's back.
Ja.
Met 4 panden ondertussen. Ja. Nee, maar dat is ook. Ja, het is op zich ook logisch natuurlijk. Dat heb ik ook in mijn omgeving. Dit is geen onderwerp waar je met iedereen over kan hebben. En dat is wel heel erg jammer, want het zit natuurlijk in je hoofd. Jij bent er heel erg enthousiast over. Jij bent er heel erg mee bezig. Maar je kan het niet met heel veel mensen delen.
Ja, dat is een valkuil natuurlijk. Hè? Je bent zo enthousiast dat het misschien voor een ander verkeerd overkomt.
Heb je hem weer met zijn vastgoed.
Bijvoorbeeld.
Weg. Ja.
Ja.
Ik wil gewoon bier drinken. Of
bijvoorbeeld, ja. Zeker. Ja.
Ja, maar hoe kan je dat verklaren? Is het dat mensen desinteresse hebben omdat ze het niet snappen? Omdat ze denken dat het voor hun niet haalbaar is? Of?
Ja, ik denk dat mensen zichzelf voor afsluiten.
Ja.
Ze hebben zoiets van, dat is niks voor mij of dat kan ik niet. En dan willen ze eigenlijk niks meer van. Ze doen eigenlijk een soort van een blinddoekom. Ze willen het gewoon niet weten.
Ja. Denk ik. Ja, interessant hoe dat soort dingen kunnen werken. Hey, je hebt als doel om voor je 40ste miljonair te worden.
Ja, klopt.
Ondertussen tijdens de gesprekken eigenlijk al bijgesteld naar 35 volgens mij. Dus over 6 jaar. Dat moet makkelijk haalbaar zijn hoe je bezig bent nu.
Ja, volgens mijn berekeningen moet het lukken. Maar je weet niet hoe het leven in elkaar zit.
Heb je dat natuurlijk echt uitgerekend?
Ja, door middel van compound interest kan je dat best wel makkelijk berekenen naarmate je wat opgebouwd hebt, zeg maar.
Maar waarom, laten we daar eens mee beginnen, waarom is dat miljonair worden een doel voor jou?
Het lijkt me prachtig om te beginnen omdat je kan zeggen dat je miljonair bent. Maar vooral, het houdt me echt bezig. Ja, waarom het een miljoen is, weet ik niet, maar het houdt me gewoon bezig. En dat vooral, dus echt een drijfveer om door te gaan en om ergens te komen en ook het waarschijnlijk een beetje met trots te maken, denk ik.
Ja, en ook misschien te bewijzen ten opzichte van mensen, ja, of zo?
Bijvoorbeeld, ja. Ik was vroeger ook niet de braafste jongen van de klas. Dus daar er werd altijd heel veel slecht over mij gepraat, waarschijnlijk. Dus dat zou misschien ook een reden van, kijk wat ik wel heb bereikt. En ja, mijn anderen misschien ook, maar de meeste waarschijnlijk niet.
Ja. Nou ja, het zou wel natuurlijk super mooi zijn in jouw geval dat je dan echt gewoon helemaal self-made bent. Hè? Want je begon met vrijwel niks.
Niks, ja.
Niks.
Klopt, ja.
Zoals heel veel mensen, maar om dat dan helemaal zelf op te
ja,
bouwen.
Ja.
En aan je kinderen over te kunnen dragen, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hè? Wat is vastgoed voor jou? Waar moet het allemaal voor zorgen?
Ja, het begon allemaal als pensioen, hè? Dus ik ben heel jong begonnen, zelfstandig. En dan denk je wel bij jezelf, ja, tenminste als je een beetje slim bent, ga je er wel bedenken van, hey, ik heb later geen pensioen. En daar is het eigenlijk begonnen natuurlijk van, dat is een mooie pensioen. Maar vervolgens is het echt een passie geworden, ja, onbeschrijfelijk. En als je dat nog later aan je kinderen en je kleinkinderen kan achterlaten, is ook prachtig, want vastgoed, dat gaat niet weg. Ik bedoel, dat staat daar. En dat is, als je het een beetje goed verbouwt, staat het over 40 jaar nog.
Hopelijk nog langer.
Nog langer, ja, ja. Tuurlijk. Ja, je moet er wel wat onderhoud aan doen, maar dat kan nog heel lang staan, ja.
Ja, en hoe groot is de kans dat we over 100, 200 jaar nog steeds in huizen leven? Ik zie nog niet echt een alternatief.
Nee, dat denk ik ook niet. Het wordt alleen maar luxe, maar
misschien in de metaverse, in de digitale.
Ja, maar dan moet je alsnog ergens
binnen. Moet je nog steeds beschermen tegen de elementen van buiten.
Tot. Ja, zeker.
Ja. Ja. Hey, wat is je einddoel? Wat is je vastgoed droom?
Sky is the limit. Dus een einddoel is lastig, want ja, waarom zou ik een einddoel hebben? Waarom zou ik stoppen? Maar bepaalde doelen, dromen, dromen zijn er niet, zijn gewoon doelen. Maar om eventueel als vastgoedprojectontwikkelaar, zeg maar, om van een stuk grond eventueel appartementen opzetten bijvoorbeeld.
Ja.
En of gewoon een stuk grond kopen en met een investeerder daar een mooie villa zetten en vervolgens met de dikke winst verkopen. Gewoon wat grotere, wat mooie projecten en de kansen zijn er genoeg.
Dus voor jou zit het niet echt in van de doelen, dat zit hem niet in een aantal panden, nee, of een portefeuille van zoveel of een cashflow. Het is meer eigenlijk wat ik hoor, gewoon toffe dingen doen waar jij passie voor hebt en waar je enthousiast over wordt.
Ja, en geld komt dan natuurlijk vanzelf.
En steeds grotere.
Ja.
Dat vind ik zelf ook het gaaf. Je bent nooit klaar met vastgoed.
Nee.
Het kan altijd groter of gekker. Of...
Ja. En we hebben nog heel de wereld, hè. Dus ik bedoel, als we uitgespeeld zijn in Nederland, dan kunnen we Curaçao of noem maar op.
Ja, en daarna naar een andere planeet.
Ja, ja. Dat is meer voor Elon Musk, maar we hebben nog genoeg te doen.
Kevin, heb je nog any final words, een laatste boodschap, tips voor luisteraars die nu, hè, we hebben het gehad over van, volg je gevoel en je intuïtie. En dat er genoeg redenen zijn om te verzinnen om niet met vastgoed te beginnen, maar nog meer om het wel te doen. Wat wil je nog meegeven?
Ja, vooral als iemand geïnteresseerd is in een vastgoed en ze denken van, hé, dat lijkt me leuk, al vanaf begin af aan, dan moet je het gewoon doen. Dan moet je gewoon jij gaan verdiepen, dan moet je mee bezig zijn en dan moet je niet lang twijfelen van wat als. Dat vooral eigenlijk. Stel je zou een pandje zien of noem maar op wat het is. Je kan ook in iets anders investeren, dat zeker. Maar als je iets ziet en op dat moment, het voelt goed en je ziet de kansen, dan moet je gewoon pakken en niet te veel achterom kijken. Gewoon doen. Vooruit.
Gewoon doen.
Je moet in de heden en vooruit. En wat gebeurd is gebeurd. Hè?
Zo simpel is het.
Denk ik wel.
Yes. Nou, is dat voor jou? Heb jij zoiets van, ja, ik wil nu na deze podcast ben ik zo geïnspireerd door Kevin's verhaal. Ik wil graag de nieuwe Kevin worden, om het zo maar even te zeggen. Ik wil graag ook over een jaar, anderhalf jaar, vier panden hebben en iets moois opbouwen voor mijn pensioen, voor mijn nalatenschap, voor mijn kinderen. We helpen al meer dan 2 jaar ruim 1000 Nederlanders op weg naar vrijheid met beleggen in vastgoed op een veilige manier. Kijk even op onze website vrijheidvastgoed.nl. En daar kan je ook een gratis gesprek inplannen met iemand uit ons team. En dan gaan we samen even met jou kijken of vastgoed inderdaad iets voor jou is of niet. Dat kan ook een uitkomst zijn. Wat je doelen zijn en hoe wij jou daar eventueel bij kunnen helpen om dat te bereiken. Super! Kevin, dankjewel voor je tijd.
Jij ook, bedankt.
En het delen van je verhaal. Heel inspirerend. Leuk om je, ja, je weer te ontmoeten, te
zeker
zien.
Zeker, ja. Ik vond het geweldig.
Jullie bedankt voor het luisteren. Ja, ook mijn boodschap. Neem actie. En het leven is te kort om dingen niet te doen. En dat zijn ook de dingen waar we spijt van hebben. De dingen die we niet gedaan hebben. En dan zien we elkaar heel erg graag weer volgende keer bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.